Niets, niets is ver van mijn bed. Hoewel de temperatuur zacht is, is het winter. Ik luister naar de radio en lees berichten die aan mijn oog voorbij komen. Persoonlijke gebeurtenissen vervlechten zich meer en meer met alles wat er nu gebeurt. Er zijn nieuwsberichten die blijven doorsmeulen onder mijn hersenpan. Ik wil het doven. Ik probeer het uit te schakelen. Klik sommige berichten weg. Het is te erg. Maar als ik wakker word, om 5 uur in de ochtend, slaap ik niet meer in. En als ik de radio aandoe of op Facebook kijk, blijven de berichten stromen. Ik kan het niet negeren. Het is als een trommel. Als pauken in de verte die al maar blijven slaan. Als de torenklok die mensen bijeenroept op het heilige uur en in tijden van nood. En alles draait om 1 ding. De aarde. Het is zondag 12 januari en ik heb net de radio aangedaan. Ik ben laat, het is al 9 uur. Vroege Vogels is al een poosje bezig. Meteen dondert het bekende nieuws mijn kamer in. Nieuws waarvan ik deze week nog zoveel berichten heb uitgezet. Australië staat in brand. De eucalyptusbossen branden zoals ze nog nooit hebben gedaan. Er is al 6 miljoen hectare in rook opgegaan. Bijna 1 miljard dieren is verbrand. Stil lig ik in mijn hangmat te luisteren. De deskundige zegt dat de bossen wel weer aan zullen groeien. Vanuit de wortelknopen groeien ze weer aan, wanneer de brand voorbij is. En vanuit de as zullen zaden weer uitschieten, zegt hij. Ik luister naar zijn geruststellende stem. Ik hoop dat hij gelijk heeft. Want nog nooit, in al die eeuwen, is er zoveel bos verloren gegaan in dit land. En het zijn de bossen die het vocht vasthouden, die maken dat het regent. Ver landinwaarts. Dat is het wat mij zorgen baart. Zoveel eeuwen worden bossen neergehaald over de hele wereld, voor bouw en brandhout, en de laatste decennia om de snel groeiende wereldeconomie ruimte te geven. Liever banen dan bomen, denkt menig landbestuurder. Ook langs de Australische kust is enorm veel bos verloren gegaan aan verstedelijking. De oorspronkelijke bewoners, de Aboriginals, zijn vermoord of verjaagd en hun kinderen werden weggehaald en opgesloten in scholen om hun eigen cultuur eruit te rammen. Overheden hebben hun excuses aangeboden. Maar ditzelfde gebeurt nog steeds op allerlei plekken. Nu worden scholen niet gefinancierd door de overheid. Nu zijn het projecten van grote multinationals die er goede sier mee maken. Wij doen hier ontwikkelingswerk en dragen bij in onderwijs, zeggen ze. Maar het zijn factory schools. Talloze kinderen gekleed in uniform worden geleerd dat consumeren het belangrijkste op aarde is. Als ze het redden en na al die tijd terugkomen bij hun familie, zijn ze dikwijls een vreemde geworden. Vaak kijken ze neer op het armoedige leven van hun ouders. Ze vergeten de waardevolle kennis van hun volk. Het zijn de inheemse volkeren die de aarde lange tijd hebben behoed en beschermd. Zij hebben duizenden jaren de bossen beheerd op grote schaal. Zij branden in de vochtige tijd gecontroleerd stukken bos af voor nieuwe aangroei. In India werkten ze ook met gecontroleerde branden en ook de Guarani's in het Amazonegebied wisten hoe ze het moesten doen. In Australië ging het duizenden jaren zo en de dieren pasten zich aan. Ze waren gewend aan het vuur dat regelmatig terugkeerde en dat de natuur opnieuw een kans gaf. Grote bosbranden werden erdoor in toom gehouden. Door het in een natte tijd te doen sloegen de vlammen niet omhoog, maar bleven laag boven de grond. De traag bewegende kwala's konden in de toppen van de bomen vluchten. De Aboriginals wisten precies wat ze moesten doen. Zo bijzonder dat ze dat konden. Waarom is er nooit naar ze geluisterd? Wat hier gebeurt is een voorbeeld voor vele landen. Overal gebeurt hetzelfde. Kostbare inheemse kennis dreigt verloren te gaan. En ook de zogenaamde factory schools dragen hier aan bij. Het is de hoogste tijd om inheemse volkeren hun stem terug te geven. En het is tijd om te stoppen met voedsel en spullen te kopen dat met enorme containerschepen wordt aangevoerd over de oceaan. Ik doe wat ik kan. En wat ik leuk vind. Ik steun politieke acties, eet wilde planten of koop mijn maaltijd bij de biologische kweker uit de buurt. Vlees eet ik zelden. Ik weet, voor het gangbare veevoer wordt oerwoud gekapt. Verder heb ik ook weinig nodig. Mijn huisje is zo klein, er past niet veel in. Ik koop kleren die lang meegaan, liefst tweedehands. Het is altijd een plezier om daar iets moois te vinden en het in mijn superkleine kledingkastje te kunnen leggen. Ik leef in een rustig tempo en bewonder de wereld om me heen, zodat ik weinig behoefte heb aan verre vakanties. Ik werk liever in een tuin dan dat ik me als een toerist gedraag. Dit weekend ben ik Earth Protector geworden en schonk een bedrag aan het fonds dat Polly Higgins heeft opgezet. Advocaat van de aarde werd ze genoemd. Ze is dit jaar aan kanker overleden. Zij besefte ook hoe belangrijk inheemse volkeren zijn. Alles waar ik nu over schrijf lijkt ver van ons bed. Maar mijn bed is een bubbelbed. Het beweegt en loopt door naar buiten via een luik boven de deur. Zelfs slapend heeft mijn hangmat al bungelend contact met de wereld buitenshuis. Niets is ver van mijn bed. En in de ochtend open ik de luiken en haal diep adem. Ik weet, de lucht die ik inadem, cirkelt de hele aarde rond. En de regen die in druppels neervalt, heeft al een hele route afgelegd. Alles wat ver lijkt, is eigenlijk heel dichtbij. Ik ben niet alleen op de wereld. Nooit. Ik heb nog een bijlage. Als je wilt, kan je doorluisteren of je kan het verder lezen op mijn blog. Ik lees het sowieso voor. Het trauma van de inheemse volkeren en een waardevol alternatief. Zo is het gegaan. Ik keek naar buiten. Mijn moeder zwaaide met haar armen. En ze moet gehuild hebben, want ik zag mijn vader haar vastpakken en ik vroeg me af waarom. Waarom mijn moeder het moeilijk had. Linda Papasha McDonald was 5 jaar oud toen ze werd losgerukt van haar familie Ojibwe en naar een van de beruchte Indiase woonscholen van Canada werd gestuurd. Meer dan 6000 kinderen stierven in de woonscholen van Canada. Dat is 1 op elke 25 die deze instellingen bezocht. Overlevenden en hun families zijn tot op de dag van vandaag getraumatiseerd en kampen met een hoge mate van psychische aandoeningen, verslaving en zelfmoord. Soortgelijke scholen hebben verwoestende gevolgen gehad voor inheemse volkeren. In Noord- en Zuid-Amerika, Rusland, Australië, Azië. Het lijkt ondenkbaar dat dergelijke scholen vandaag zouden kunnen bestaan. Maar op dit moment zijn er duizenden in Afrika, Azië, Latijns-Amerika. Net als de brutale kostscholen die in de Verenigde Staten bestonden, hebben deze factory schools als doel inheemse kinderen te herprogrammeren. Om zich te conformeren aan de dominante samenleving. Deze systematische culturele uitwissing, vermomd als onderwijs, brengt miljoenen kinderen, hun families en gemeenschappen wereldwijd schade toe. Veel inheemse kinderen in factory schools lijden vandaag de dag onder emotionele, fysieke en seksuele mishandeling en het verlies van gezins- en gemeenschapsleven. Maar er is een andere manier. Wanneer inheems onderwijs in inheemse handen is, kunnen kinderen, families en stammen samen hun potentieel verkennen en floreren. Op die manier kunnen ze hun waardevolle kennis ook aan ons doorgeven. Survival International voert campagne om een einde te maken aan de factory schooling en de inheemse kinderen het onderwijs en de toekomst te geven die ze verdienen. Geschat aantal van deze scholen vandaag de dag. Bangladesh 290.000, Botswana 7.000, India 1 miljoen, Indonesië 1 miljoen, Maleisië 130.000, Rusland 40.000. In totaal zijn er bijna 2,5 miljoen kinderen opgesloten en gedwongen om op deze scholen. Alles te vergeten wat hun voorouders wisten. Bedankt. Ik hoop dat ik hiermee een bijdrage kan doen aan verandering.